uit liefde voor de waarheid en uit een oprecht verlangen om Christus in velen te zien leven, voelde ik mij gedwongen om Gods wijsheid openbaar aan de Amsterdammers uit te leggen.
Dit zijn de woorden van Gerbrand van Leeuwen, de allereerste theoloog van het Atheneum Illustre. Vlak voor zijn aanstelling in 1686 liepen de religieuze spanningen hoog op in Amsterdam. Van Leeuwen kwam dus op een goed moment en hielp het volk tot bedaren brengen. 400 jaar geleden waren alle blikken gericht op Amsterdam. In het centrum van de wereldhandel ontstond de behoefte voor een eigen universiteit. Maar het zou ruim 200 jaar duren voordat die wens in vervulling zou gaan. In deze Folia-podcast duiken we in de geschiedenis van het Atheneum Illustre, de voorloper van de UvA. Wie waren de grondleggers en geleerden die de motor van de wetenschap aanjoegen? Wat maakte hen tot de meest spraakmakende geleerden van hun tijd? En is er nog iets terug te vinden van toen? In deze aflevering van de Illustre Universiteit...
Nederland en deze grote stad zijn in haar geheiligde kinderen ontkomen aan het verderf dat door begeerten in de wereld heerst.
Richting het einde van de 17e eeuw had het Atheneum Illustre bijna de allure van een kleine universiteit. Met geleerden als Vossius, Christenius en Blasius kon het Atheneum Illustre de kinderen van de Amsterdamse stadselite onderrichten in 3 van de 4 gangbare faculteiten. De rechten, geneeskunde en de art liberaal, voorloper van de geesteswetenschappen. Opvallend was dat de hoogste faculteit, de theologie, nog ontbrak aan het Atheneum Illustre. Destijds werd de theologie de moeder der aller wetenschappen genoemd. Waarheidsbevinding en dus de wetenschappen stonden ten dienste van het begrijpen van de schepping.
Zo waarlijk helpen mij God Almachtig.
Het Atheneum Illustre had weliswaar geleerden in de kerkgeschiedenis, zoals Alexander Morris uit aflevering 3, maar hun colleges gingen veelal over religieuze gebeurtenissen uit het verleden en hadden weinig te maken met de studie van de Bijbel zelf. Pas in 1686 kreeg het Atheneum zijn eerste hoogleraar in de theologie. Ruim 50 jaar na de oprichting van de school. Dat had ermee te maken dat de verhoudingen tussen het Amsterdamse stadsbestuur en het gereformeerde kerkbestuur niet altijd even goed waren. En mede daardoor hoogleraren in de andere faculteit verkoos. Het Amsterdamse stadsbestuur besliste dat. Toch vergt het uitblijven van een leerstoel in de moeder der aller wetenschappen wat extra uitleg. En daarvoor moeten we weer terug naar waar het allemaal begon. De oprichting van het Atheneum Illustre. In de 16e en 17e eeuw waren er behoorlijk wat religieuze spanningen in Europa. De katholieken en protestanten stonden recht tegenover elkaar. Uiteraard ook in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Deze geloofstwisten uiten zich bijvoorbeeld in de beeldenstorm of in politieke arrestaties, zoals die van rechtsgeleerde Hugo de Groot en de raadspensionaris van Holland, Johan van Oldenbarneveld, die later werd vermoord. Om de ruzies in de Republiek te beteugelen, werd begin 17e eeuw een duidelijke koers gezet. Tijdens een belangrijke kerkvergadering in 1618, de Synode van Dordrecht, werd besloten dat de gereformeerde kerk de officiële kerk werd van de Republiek. En dat betekende dat ambtsbekleders die godsleer ruimer of anders interpreteerden, uit hun functies werden gezet en veroordeeld.
Daarom verklaart en oordeelt de synode, naar Gods naam te hebben aangeroepen en gesteund door de Staten-Generaal, dat de predikanten die dwaaleringen hebben verkondigd, schuldig zijn bevonden aan het vervalsen van het geloof, het verbreken van de eenheid van de kerk en het veroorzaken van ernstige ergernissen.
Ruim 200 predikanten werden afgezet, waarvan sommigen hun werk ondergronds in zogeheten schuilkerken vervolgden. Zo vervulde het gebouw, waarin nu het debatcentrum De Rode Hoed is gevestigd, zijn rol. De hervorming van de kerk speelde zich niet alleen af achter de eigen muren, maar reikte ook tot de universiteiten. Daar werden hoogleraren ontslagen die openlijk hun vraagtekens bij de reformatie hadden gezet. Zoals in Leiden, waar Vossius en Barlaeus hun spullen konden pakken. Wat ons brengt bij de oprichting van het Atheneum Illustre. Dat Amsterdam andersdenkende, zoals Vossius en Barlaeus, kon verwelkomen, had alles te maken met de tolerantere houding van haar burgemeesters ten aanzien van het geloof en de machtspositie van de handelsstad zelf. Daardoor was de stad aantrekkelijk voor alle religieus gezinten en studeerde aan het Atheneum naast protestanten ook remonstranten, joden en verschillende doopsgezinden. En wie weet waren er ook nog Rooms-Katholieken onder de radar. Bovendien verwelkomde de stad graag geleerden die een plek wisten te geven aan de nieuwe kennis die de stad binnenstroomde. Zo vonden naast Vossius en Barlaeus ook wetenschappers als Hortensius en Morus uit eerdere afleveringen er hun zeefheven. En ook andere Europeanen deden de stad aan. Denk bijvoorbeeld terug aan de beroemde wetenschapper Galileo Galilei, die bijna geëmigreerd was om zijn ideeën over het heelal te kunnen uitwerken. In dat opzicht speelde de openhouding van Amsterdam naast de boekdrukkunst een belangrijke rol in wat we later de wetenschappelijke revolutie zijn gaan noemen. De revolutie waarin klassieke religieuze ideeën plaatsmaakten voor de moderne wetenschappen. Dat de nadruk op de moderne wetenschappen kwam te liggen, betekende overigens niet dat het geloof geen rol meer speelde in het Amsterdamse onderwijs. De kerk was tenslotte een hoeksteen van de maatschappij. Een stabiele aanwas van nieuwe predikanten en geestelijken was dus belangrijk. En als je predikant of geestelijke wilde worden, moest je theologisch onderwijs volgen. En lange tijd kon dat niet aan het Atheneum illustreren. Daarvoor was men aangewezen op de seminaries, de universiteiten van de kerk. Het enige vak aan het Atheneum dat een beetje in de buurt kwam van de theologie was de filosofie. Daar werden eveneens fundamentele vragen gesteld over mens, wereld en het bestaan. Maar religieuze opvattingen werden daar strikt buiten gelaten. Uit de bronnen blijkt dat de Amsterdamse kerkraad daarop toezag. Dat leidde bijvoorbeeld bij filosoof Johannes Klenke tot een openlijke confrontatie.
De Johannes Klenke van het Atheneum laat zijn studenten uiterst zorgelijke stellingen verdedigen. Moeten wij de man niet tot de orde roepen?
Jazeker. Dit is al de tweede keer. Het kan niet de bedoeling zijn dat studenten worden aangespoord tot een dwaalleer. Dat kan tot niets anders leiden dan godslastering.
Om welke stellingen het de predikanten precies ging, is nooit duidelijk geworden. Uit enkele bronnen blijkt juist dat Klenke's studenten uiterst godsgezind waren. Zij noemden God...
Hij is de eerste oorzaak, de Prometheus en Atlas van het universum.
Niets om als geestelijke wakker van te liggen dus. Bovendien had de kerk in de tweede helft van de 17e eeuw een veel groter probleem om zich zorgen over te maken. Ongeveer 50 jaar na de synode van Dordrecht dreigde de republiek namelijk opnieuw verstrikt te raken in geloofstwisten. Dit keer binnen de protestantse gemeenschap zelf. Predikanten stonden recht tegenover elkaar en bestreden elkaar publiekelijk over de bijbelstudie en de invloed van de staat op religieuze zaken. Er ontstonden twee kampen, de Voetianen en de Kokkianen, vernoemd naar de twee prominente pleitbezorgers van de verschillende religieuze opvattingen. De strijd tussen die twee kampen zorgde opnieuw voor onrust, ook in Amsterdam. En de burgerij raakte in verwarring.
Naar wie moeten we nu luisteren?
Ja, naar wie?
Ik begrijp er niks meer van.
Het Amsterdamse stadsbestuur zag zich genoodzaakt in te grijpen en koos voor een eerlijke verdeling van de predikambten in de stad. Beide kampen kregen het recht predikanten voor de kansel voor te dragen. Daarmee hoopte het bestuur dat de vrede spoedig terugkeerde. Toen ontstond ook, niet geheel toevallig, de overtuiging om aan het Atheneum Illustre een leerstoel in de theologie in te stellen. Het moest iemand zijn die wat lichtheid bracht naar de stad. Iemand die religie niet oplegt, maar uitlegt. En die nobele taak kwam in 1686 bij Gerbrand van Leeuwen terecht.
Uit liefde voor de waarheid en uit een oprecht verlangen om Christus in velen te zien leven, voelde ik mij gedwongen om Gods wijsheid openbaar aan de Amsterdammers uit te leggen. Een godsdienst zoals de onze, die vol zit met mysteriën, kan louter en alleen begrepen worden door een nauwkeurige bestudering van het Heilige Schrift.
Het predikambt van Gerbrand van Leeuwen is hem met de paplepel ingegoten. Zelf was hij namelijk een predikantszoon en kwam met wat omwegen via Velzen, Amersfoort en Haarlem in 1681 in Amsterdam terecht. Daar preekte hij 2 maal per week in de Westerkerk en de Amstelkerk. Hij was een gewild spreker. Hij kon namelijk de Bijbel goed uitleggen en daarnaast zou hij een onnavolgbare manier van preek hebben, in zowel stem als stijl, schrijft letterkundige Abraham Jacob van der A. Men was dus blij met de theoloog in de handelsstad. En dat wordt ook geïllustreerd door verschillende portretten voorzien van een lofdicht. Daarin wordt Gerbrand van Leeuwen veelal getypeerd als voorbeeldig theoloog en inspiratiebron voor toekomstige generaties.
Hier ziet gij die schrandere van Leeuwen, die onvermoeid, vol geest zijn volk met honing spijst en blaakt in ijver om zijn schapen in deze eeuw te redden als een leeuw die brullend oprijst.
Als een leeuw die brullend oprijst. Zo zag men van Leeuwen dus. Het Amsterdam stadsbestuur was dan ook verheugd dat zij van Leeuwen konden verbinden aan het Atheneum Illustre. Zij hoopten dat zijn stijl en boodschap zou helpen de Amsterdammers tot rust te brengen. Van Leeuwen pleitte in zijn oratie namelijk voor verdraagzaamheid onder alle religieuze gezindten. Daarnaast trok hij het interne kerkconflict onder de protestanten breder en pleitte voor een vriendschappelijke samenleving. In het bijzonder tussen die van de christenen en de joden.
Nederland en deze grote stad zijn in haar geheiligde kinderen ontkomen aan het verderf dat door begeerten in de wereld heerst. Onze lippen en zelfs die van stamelende kinderen spreken de naam van de heilige van Israël. De een nodigt de ander uit onder zijn wijnstok en vijgenboom om het gedenkboek te onderzoeken en zo te wandelen in het licht van de Heer.
De wijnstok staat symbool voor het christendom en de vijgenboom voor het jodendom. Verzoening was zijn boodschap. Van Leeuwen gaf in zijn onderwijs geen ruimte aan vurige verdedigingen van particuliere geloofsopvattingen, de voedingsbodem voor onrust. Hij verlegde de focus op het belang van het bestuderen van de Bijbel. En op die manier probeerde Van Leeuwen te voorkomen dat de religieuze splijtswam, die de Republiek voor de tweede keer in haar greep had genomen, verder voeten aan de grond kreeg in Amsterdam. Men was dus erg dankbaar voor zijn komst en hij werd beschreven als een sieraad voor het lyceum in de stad aan de Amstel. Dat een theoloog pas 50 jaar na de oprichting van het Atheneum Illustre werd aangesteld, past bij een Amsterdam stadsbestuur dat vooral koos voor vakgebieden die direct van nut waren voor de stad. Juist die pragmatische houding maakte later ruimte voor de theologie, op het moment dat de vele geloofstwisten de stad deed rommelen. Van Leeuwens pleidooi voor verdraagzaamheid echoot nog altijd na. Amsterdam is nog steeds een smeltkroes van verschillende religies en overtuigingen die naast elkaar bestaan. Datzelfde geldt voor de UvA. Waar de Vrije Universiteit voortkomt uit christelijke wortels, borduurt de UvA voort op haar seculariteit. In de volgende aflevering van de Illustre Universiteit.
Geëerde toehoorders, met innerlijk genoegen beschouw ik het heugelijk verschijnen van deze dag. Het 100ste geboortelicht van het Amsterdams Atheneum. APPLAUS